Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
Robert de Boek en Kees de Kort hopen dat u allen een heerlijk kerstfeest heeft gehad en staan te trappelen om hun macro-economische en politieke voorspellingen voor 2024 te delen. Dit is Van Alle Markten Thuis. In deze podcast delen oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea Robert de Boek hun inzicht in alle economische aangelegenheden. Met deze week. Vergeet al die ramingen, voorspellingen, horoscopen en andere glazen bollen. Kees en Robert hebben niet gedronken voordat ze deze uitzending gingen maken. Hun voorspelling voor 2024. Het gaat een enorm heftig jaar worden, politiek en economisch. Kortom, hoop is een mooie kerstgedachte, maar volkomen gedateerd. Realiteit wint altijd. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie, financiële trends en economisch beleid. En als goed voornemen voor volgend jaar houden wij vast aan ons motto: gezellig gaat het niet worden, de moeite waard? Zeker wel.
2024 gaat op veel terreinen heftiger worden dan 2023 geweest is.
Kees, maar er is hoop. 2024 is een overgangsjaar. Daarna breken prachtige tijden aan.
Bullshit walks, money talks.
Ter zake.
Ja, Kees, we gaan het op diverse terreinen hebben over onze voorspellingen voor 2024. Nou, die zijn altijd moeilijk, maar ik heb een hulpmiddel meegenomen. Kijk, hier is die.
De glazen bol.
Ik zet hem in het midden, onze glazen bol. Dus als je het even niet weet, kijk erin. En we komen met prachtige duidingen. Want ja, de luisteraar wil toch weten welke kant gaan we op in 2024. Nou, we beginnen, Kees, met eigenlijk wel jouw specialisme. Het geopolitiek toneel. Wat gaan we zien in 2024?
Nou ja, kijk, we moeten praten over de geopolitiek. Omdat die toch wel vrij belangrijk is, de ontwikkelingen daar, in wat er economisch en financieel gaat gebeuren. Dat heeft een hele grote invloed op andere dingen over hebben. Die geopolitiek, kijk, er is natuurlijk sprake van een langjarig proces. Hè. Tot niet zo heel erg lang was Amerika was een beetje de grote baas van de wereld. En ook alle andere landen, ook de grote landen, voegden zich wel min of meer naar datgene toe wat de Amerikanen wilden. En daar is natuurlijk al een aantal jaren veranderingen aan het komen. China is veel groter aan het worden. Iran is veel groter aan het worden. Rusland is veel groter aan het worden. Ja, en die landen willen natuurlijk, en dat is begrijpelijk, dat zeggen hun positie in het grote wereldspel der dingen verbeteren. Dat kan natuurlijk alleen maar gaan ten koste van de VS. En dus wat zie je nou gebeuren langzaam maar zeker? Dat er in plaats van één politieman in de wereld, die een beetje bepaalt wat er gebeurt, is er sprake van dat we op zoek zijn naar een nieuw evenwicht waarin meerdere spelers een rol spelen. Nou, dat is natuurlijk niet, dat heeft niks te maken met oorlogen. Dat is maar een klein onderdeel ervan. Maar al die grote landen, China, Rusland, Iran, die proberen zich te profileren in allerlei conflicten. Dat is namelijk met dat Gaza-verhaal ook. En je kunt daar proberen Amerika wat zwakker te maken door Iran te steunen. Dus iedereen is aan het manoeuvreren om te kijken hoe kunnen zij hun positie verbeteren. Niet noodzakelijk de oorlog, maar gewoon door andere partijen kleiner te maken. En dat proces, dat gaat natuurlijk leiden tot meer gedoe, meer problemen. Niet noodzakelijk oorlog, maar gewoon positioneren. Om te kijken van kunnen wij in het grote spel de dingen groter worden? Kunnen we Amerika wat kleiner maken? En dat zie ik ook gewoon gebeuren. Amerika en Europa trekken nog steeds een lijn. Maar in de rest van de wereld, die zoeken elkaar een beetje op. Rusland, China, Brazilië, Iran. Om te kijken van kunnen wij het terrein winnen? En die zoeken naar manieren om samen te werken. Het zijn geen vrienden van elkaar. Maar ze weten gewoon van wij moeten het terrein winnen ten koste van de voormalige grote partij. En dat proces leidt tot conflicten, gedoe, niet zozeer in oorlog, maar in internationale organisaties en posities. Ja. En dat heeft natuurlijk invloed op de economie en de politiek.
Ja, want jij stipt het al even aan, Kees. Twee oorlogen hebben we natuurlijk in de wereld. Tenminste twee grote oorlogen. Oekraïne, Rusland en het Midden-Oosten. Nou, met die laatste te beginnen, die kan nogal invloed hebben op de economie. Ja. Jij stuurde mij van de week een artikel van iemand die voorspelt van nou, als dat uit de hand loopt en je ziet het nu al, de Houthis in Jemen, de blokkade van de Rode Zee. Die zei dat kan enorme invloed hebben, bijvoorbeeld op de olieprijs. En als dat gaat gebeuren, dan komen we echt in een diepe recessie terecht. Dus misschien voor de luisteraar, Kees, kan je daar nog iets over zeggen. En daarna gaan we even naar Oekraïne en Rusland.
Nou ja, die grote conflicten zijn, dat zijn in wezen, dat geeft alle partijen de gelegenheid om zich te profileren. En dat is wat hier gebeurt. Dat Oekraïne-Rusland verhaal, dat geeft de vrienden van Rusland de gelegenheid om Rusland een beetje te steunen, Amerika te ondermijnen. En dat is natuurlijk in dat Gaza-verhaal, want dat begint natuurlijk mij ook weer zo. Iedereen zit te kijken, hoe kunnen wij onze positie versterken en Amerika's positie verkleinen? Die olieprijs ook, ja. En wat je nou ziet, wat je nu op dit moment ziet gebeuren, is dat de Rode Zee min of meer afgesloten wordt, omdat ze in Jemen zich bemoeien met het conflict. Nou, het idee is dat dat gebeurt op idee van Iran. Dus Iran, die heeft een impact op de Jemenis. Die hebben dan weer hebben invloed op de Rode Zee. Dus alles wat vaart, moet als het ware om Kaap de Goede Hoop heen.
En kosten.
En ook de onrust in het Midden-Oosten wordt ook weer groter. Ja, dus, en dat was natuurlijk in 2022 ook met die energieprijzenstijgingen. Het idee was, ja, misschien gaan er grote problemen kunnen ontstaan in die olievoorziening in Rusland. Dat is niet gebeurd. Maar het is de onzekerheid die maakt dat iedereen gaat kijken van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dan niet getroffen word. En dat heeft geleid tot hele grote prijsstijgingen. Dat was het begin van de inflatietijd. En dat kan er ook weer gebeuren. Als onzekerheid ontstaat en handelaren gaan denken van wat gaat hier gebeuren? Ik wil zeker weten dat ik olie heb. Dan gaat de prijs van olie stijgen. En olie is natuurlijk een hele belangrijke grondstof. En dan krijg je zomaar een inflatiestijging. En daar wordt dan ook weer op gereageerd.
Ja.
Dat soort dingen. Je kunt echt niet voorspellen wat er gaat gebeuren precies. Maar onzekerheid, twijfel, dat leek mondiaal wel toe. En dat heeft dan weer consequenties voor in ondernemers en het publiek. Dan denk je, wat gebeurt er allemaal?
Ja. Nou, dan Oekraïne en Rusland, Kees. Ja, ik kijk in mijn glazen bol en ik voorzie, en ik denk dat dat samenhangt met de Amerikaanse verkiezingen. Ik voorzie toch dat wanneer Trump die verkiezingen gaat winnen, en daar duiden de peilingen op dit moment echt op, dat Zelensky toch eieren voor zijn geld moet gaan kiezen. De steun in Europa, die kalft af. Amerika met Trump gaat geen steun of veel minder steun verlenen aan Oekraïne. Dus ik denk dat einde van het jaar daar toch een bestand zal komen in de vorm van staakt het vuren en we verdelen het land zoals het nu is. Dus het oosten naar Rusland en de rest blijft zelfstandig.
Robert, met Oekraïne denk ik binnenkort gaat Lavrov van Rusland, die gaat naar Zelensky toe met een papiertje. Hij kan tekenen met het kruisje. Er gaat echt niet meer onderhandeld worden. Rusland heeft een bepaald idee, dit willen we, dat gaan ze krijgen.
Ja.
Jij noemt zelf al die politieke ontwikkelingen. Er zijn overal verkiezingen. Nou, we hebben natuurlijk in Nederland die verrassing gehad met de PVV.
Ja.
In Duitsland is het kabinet is kwetsbaar geworden. Amerika verkiezingen. Ja, en het is allemaal, het is ongenoegen. De tegenstellingen beginnen op allerlei plaatsen op te lopen. De ruzies nemen toe. De binnenlandse conflicten nemen toe. En ook dat, als we dan praten over wat gaat, dat heeft ook weer allemaal onprettige consequenties voor ondernemers, voor het publiek. Die gaan allemaal zitten kijken van jongens, wat gebeurt er allemaal? En dat is een bekend economisch gegeven. Op het moment dat het onzeker wordt en twijfel wordt en er is geen richting en er is geen plan, dan gaan wij wachten tot er wel een richting en een plan komt. En dat is economisch en financieel zijn het allemaal gewoon minder. Dat is allemaal niet leuk, maar dat is de realiteit. Hè? Je ziet gewoon in allerlei landen in de wereld, men heeft geen plan meer.
Ja.
Dus we reageren op een beetje wat er gebeurt. Maar wat is het plan in de VS? Ja. Wat is het plan in Europa? Wat is het plan? Nou, dat weten we niet.
Ja.
Het is allemaal reageren op. En dat vergroot de onzekerheid en de twijfel. Met consequenties voor de economie.
Nou, laten we even ons concentreren gezien de tijd, Kees, op Nederland. Wat verwachten we in Nederland van de binnenlandse politiek? Als ik mag aftrappen. Ik verwacht dat we een rechtskabinet gaan krijgen, bestaande uit de huidige vier partijen. Dus met deelname van de VVD. Want ik denk dat de druk vanuit de achterban zo groot is dat Jezus door de knieën zal gaan. Overigens, wel met de kanttekening, de niet onbelangrijke kanttekening, dat ik denk dat de PVV niet de premier gaat leveren. De PVV heeft gekregen, ik denk dat de andere partijen daarom dat ook gesteund hebben, het Kamervoorzitterschap. Ik denk niet dat er een kabinet Wilders gaat komen. Ik denk dat de VVD de premier mag leveren. En dat zal niet Jezus worden, dat zal Klaas Dijkhoff worden. Dan zegt iedereen, nee, die heeft toch nee gezegd? Ja, die heeft nee gezegd toen die vanuit onzekerheid verkeerde, à la Timmermans. Die dacht, ik ga wel even winnen. Nou, Dijkhoff denkt van, ja, dan moet ik mijn mooie positie opgeven en in onzekere tijden daarvoor gaan kiezen. Dat doe ik niet, maar het wordt anders als gezegd wordt, Klaas, wil jij premier worden? Dan gaat hij ja zeggen, dus we gaan het eerste kabinet Dijkhoff krijgen, Kees.
Nou, makes sense. Maar, Robert, dan is de volgende vraag. Gaan er dan heel veel dingen veranderen in het bestaande beleid? Klimaat, ja. Immigratie. Gaan daar dingen in veranderen? Want dat is de oorzaak van, laten we zeggen, het niet handelen op die dossiers, is de oorzaak van deze uitslag. Gaan er dingen veranderen? En blijft de samenwerking tussen die vier partijen goed? Of krijgen we allemaal kikkers die uit de emmer gaan springen en voor onrust gaan zorgen? Kunnen we ervan uitgaan, dat is met jouw scenario, dat er dan ook rust ontstaat bij die vier en dat ze met z'n vieren ruwweg hetzelfde willen, die boodschap gaan uitdragen naar Nederland, naar de Nederlandse bevolking, en dat wij het idee krijgen als bevolking van nou, oké, deze kant gaan we gewoon op met elkaar en daar gaan ze dan vasthouden.
Ja, ik denk dat dat sterk zal afhangen met de bewindslieden die de PVV gaat voordragen. Dus kom niet met Dion Graus of met Gom van Strien. Kom niet met dat soort types. Er moeten ook in de PVV-achterban mensen te vinden zijn met goede kwaliteiten. En daarmee kunnen die kikkers in die kruiwagen blijven. En oh ja, op het gebied van zeker de thema's die jij noemt, klimaat en in immigratie. Ja, ik denk dat de thema's zijn waar de vier heel makkelijk overeenstemming over zullen bereiken. En dat daar ook het nodige gaat veranderen ten opzichte van het huidige beleid. Het zal veel lastiger worden op andere thema's als bijvoorbeeld economie. Want daar zijn de verschillen wat groter. Maar ja, ik denk dat ook die overbrugbaar zijn in het kader van de grote problemen waar Nederland voor kampt, dat ze maar even over hun eigen schaduw heen moeten springen.
Ja, dat moet, daar is iedereen het wel over eens. Maar gaat het ook gebeuren? Want zeker in klimaatland, het VVD en die anderen die hebben het klimaatbeleid altijd volmondig gesteund, inclusief de consequenties. En de PVV is mede groot geworden, denk ik, omdat die daar totaal anders over denken. Hun andere prioriteit hebben in de overheidsbestedingen.
Ik kijk even in de glazen bol.
Ja, zeker. Zijn.
Ja hoor, dat gaat gebeuren. We gaan naar
Hope springs eternal.
Ja, zeker. Okay. We gaan naar het volgende onderwerp, Kees. Ja, de economie in 2024. Ja. We hebben er vorige week al iets over gezegd.
Ja.
Maar zeker in deze nieuwjaarsspecial van belang. Wat verwachten wij voor het komend jaar?
Ja, goed. Ik ben er niet zo positief over, Robert. Mijn punt is altijd, als er gewoon niks gebeurt, als alles een beetje doorsukkelt, ja, dan weet je, dan gaat er een beetje, klein beetje groei ontstaan. Een beetje, niet al te veel. Maar er hoeft mondiaal. Hè, Nederland is geen eiland. Hè. We reageren ook op datgene wat er gebeurt op andere delen van de wereld. Omdat we dan meegenomen worden. Ja, er zijn gewoon te veel punten waarvan je denkt van ja, het kan allemaal goed gaan. Hè, maar het hoeft niet heel erg tegen te zitten. Hè. We hebben het net gehad over die olieprijzen. Ja, daar wordt Nederland ook nog geraakt. Financiële problemen, ergens in de wereld. Hè. Nou, dat is leuk. Als je gewoon kijkt naar de grote economieën. Nou, Amerika wordt niet veel van verwacht. Europa wordt niet veel van verwacht. China, daar zijn de problemen torenhoog. Maar goed, de Chinese economie is heel erg gesloten. Dus maar goed, de inflatie, rente, weet je, er zijn gewoon te veel potentiële bommetjes die onafhankelijk van elkaar kunnen ontploffen, die allemaal een hele grote impact hebben op datgene wat er ook in Nederland gaat gebeuren. Dus als alles mee zit en er gebeuren geen gekke dingen een jaar lang, dan worden de verwachtingen waar we het vorige week ook over gehad hebben. Minimale groei, maar geen problemen. Maar er hoeft maar iets mis te gaan. Ja, en dan is het spel op de wagen. Want dan krijgen we natuurlijk het verhaal van, ja, proberen we dat, kunnen we dat dan onder controle houden? Of wordt het groter en groter? Ja. Dat was in 2008 natuurlijk ook al. Het begint klein. Ja, weet je wel, als dan iedereen nerveus wordt, ja, en even de controle verliest, dan worden kleine dingen worden zomaar grote dingen. En ja, ik ben bang dat toch een keer gaat gebeuren. Ja. Maar wij kunnen ons niet, ook al hebben we het in Nederland, kijk het punt is, ook al heb je het zelf helemaal goed geregeld, je bent onderdeel van een grote geheel.
Ja. Ja, Kees, ik ter voorbereiding op deze podcast dacht ik, ja, laat ik tegen het sombere beeld van Kees, want het verbaast me niet dat jij somber bent. Want
ja, somber, dat heet realisme.
De afgelopen 10 jaar ben jij dat al, Kees, dus ik was er al voorbereid. Kees wordt somber, laat ik daar een heel optimistisch verhaal tegenover houden, maar ja, realiteit gaat boven hoop, Kees. Dus ja, ik moet het met je eens zijn. Ja, met name, ik maak me heel veel zorgen, die krapte op die arbeidsmarkt en de looneisen die dat gaat betekenen. En zolang die inflatie hoog blijft, blijft die rente hoog. Dus voor 2024 ben ik niet positief. Tegelijkertijd, en dat is het mooie van het kapitalistisch stelsel, hè, we hebben de onzichtbare hand, een zelfcorrigerend mechanisme. Uiteindelijk komt alles goed. Kijk, even een kort college economie. De ECB heeft de rente juist verhoogd om de inflatie te beteugelen door daling van de economische groei. Nou, en ze wil op die manier voorkomen dat consumenten minder besteden en bedrijven minder investeren. Dat lukt aardig, want vorige week zeiden we al, DNB verwacht voor dit jaar slechts een economische groei van 0,3%. En dat is nog heel positief, want de vraag is, gaat er een recessie komen? Ik las een verhaal van een strateeg van de Deutsche Bank en die zegt, een recessie die komt meestal binnen 19 tot 28 maanden na de eerste renteverhoging. Nou, om die periode zitten we nu. Dus gaat die er komen of gaat die er niet? Geen idee, maar als de recessie komt, hoeft die niet zo slecht te zijn. Want kapitalisme is net als mijn tuinman. Snoeien is groeien, doorhout moet worden gekapt. Het gaat om survival van de fittest. We moeten eerst door een recessie heen voordat de overlevers weer kunnen bloeien. Want een recessie leidt tot een hogere werkloosheid. Die leidt tot lagere looneisen en tot een lagere inflatie. En dan kan de rente omlaag en gaan consumenten weer meer besteden en bedrijven weer meer investeren. Dus 2024 is een overgangsjaar. Daarna breken fantastische tijden voor ondernemers aan.
Dat is theoretisch allemaal helemaal waar, Robert. Maar ik zou in jouw overwegingen toch eens gaan meenemen wat het betekent voor heel veel bedrijven en overheden als de rente niet op dit niveau blijft, maar zelfs wat hoger wordt. Als de inflatie omhoog gaat, gaat ook de rente omhoog. En dat is nou precies, dat is ook een hele grote punt waar de internationale macro-economie op draait. Wat gebeurt er met de schulden? Want de afgelopen 10, 15 jaar is het best aardig gegaan, opgeteld. Vooral omdat we hebben ons inkomen niet verdiend. We hebben het inkomen bij elkaar geleend. Nou, de rente was natuurlijk minimaal. Dus dat is gewoon 10 jaar goed gegaan. Hè? Dat we gewoon lenen, besteden, een beetje groei. En nou is de rente oplopen. Zeg maar, als die rente een beetje verder oploopt, ja, dat is echt het grote mogelijke pijnpunt in dat hele grote macro-economische verhaal. Niet alleen voor Nederland, maar gewoon internationaal. Want als die rente wat op gaat lopen en bedrijven komen in problemen, faillissementen, banken kunnen in problemen komen, ja, weet je wel, dan komt het spel te wagen. Ja. Die rente is een hele belangrijke factor. En ja, ook daarvoor geldt, de vooruitzichten zijn niet geweldig.
Eindelijk iets waar ik wel verstand van heb om over te praten. De markt voor fusies en overnames. Ja. Nou, wat verwachten we daar voor 2024? Vooruitblikken vereist terugblikken. 2023 was een matig jaar. Hoe kwam dat? Vooral, jij noemde het al, die hoge rente zorgde voor weinig deals. Om de luisteraar een idee te geven. In april 2022 deed Antea een deal. En dan was de rente op de overnamefinanciering 2,3%. Anderhalf jaar later was dat, schrik niet, 6,2%. Nou, omdat kopers van bedrijven altijd een deel bankair financieren, heeft dat nogal invloed en leidt dat bij kopers tot terughoudendheid. En terughoudendheid leidt tot minder deals. Vreemd genoeg leidt het niet tot lagere prijzen, wat je wel zou verwachten. Maar gebeurt niet. Hoe komt dat? Die blijven hoog vanwege de grote hoeveelheid geld aanwezig bij vooral private equity fondsen. We hebben het al eerder genoemd. Daar zit een grote gretigheid. Tegelijkertijd, omdat die waarderingen nog steeds hoog zijn, worden kopers in due diligence onderzoeken kritischer. Als je de hoofdprijs betaalt, moet alles kloppen. En hierdoor ging het afgelopen jaar in de markt veel deals niet door. Want wanneer bedrijven die te koop staan gaan achterlopen op hun eigen prognoses, haken veel kopers af. Nou, voor het komend jaar zal dus heel veel afhangen van die renteontwikkeling. Nou, ik denk dat die in 2024 nog niet zal komen. Maar op het moment dat we vanwege dat zelfcorrigerend mechanisme weer meer werkloosheid, lagere inflatie zou krijgen, is er ruimte voor een renteverlaging. En dan zal je zien dat het aantal deals gaat toenemen. Voor de Antea-participanten, die luisteren ook. Hè, die denken, dit is wel een heel somber beeld voor 2024.
Je leest voor het eigen werk nu.
Wij ontspringen de dans. Antea gaat het komend jaar 4 hele mooie exit realiseren. Die bedrijven
Robert, voordat jij je hele nieuwjaarspeech al aan het weggeven bent, moeten we het niet even hebben over al die vragen die we hebben binnengekregen over beleggen. Waar moeten we nou in beleggen?
Oh ja, dat is een goede case. Ja, vorige week kregen we al een vraag van Hans, meen ik. Die had 40.000 euro over En die vroeg zich af, waar moet ik het in stoppen? Nou, Kees, jij als macro-econoom, jij hebt heel je leven in de beleggingsafdeling, in de beleggingswereld gewerkt. Ja. Hans zit met de smacht te wachten op jouw tips.
Ik ga Hans teleurstellen. Dat zal ik nog even uitleggen. Want kijk, ik zit mijn hele leven in de beleggingswereld. En tot 2007, 2008 had ik er wel grip op. Toen werd er nog gedacht in termen van kansen versus risico. Dat is een hele belangrijke variabele in beleggen. Dus het publiek zal denken, ik had iets meer oog voor de risico's dan voor de kansen. Maar grosso modo hadden we er wel kijk op. Maar daar is het met dat gratis geld, 0% rente, negatieve rente, is die hele financiële wereld op zijn kop komen te staan. Het begrip, die hele ouderwetse verhouding tussen kansen en risico's, daarover nadenken, kansen en risico's, en dan positie innemen. Dat is niet meer zo. Risico heeft gewoon een aantal jaren niet bestaan. Dus er zijn allemaal dingen gebeurd op de financiële markten. Het is gebeurd. Maar ik begrijp het niet, maar het is gebeurd. En op basis daarvan, ik ben gewoon de weg kwijt. Dat geef ik ook toe. Als jij, Robert, een jongetje van 12 kan mij op station aanspreken en zeggen, in de kort, ik denk dat ik gelijk heb, dan ga ik hem gelijk geven. Want ik weet het gewoon niet meer. De zaak in de financiële markt is ontspoord. En als je gewoon kijkt, bijvoorbeeld naar Duitsland, staat aan de vooravond van grote problemen, koersen, all-time highs. De rente is nog steeds is op een heleboel plaatsen nog steeds onder inflatie. Dus iedereen gaat akkoord met een negatieve reële rente. Dat is ook heel vreemd. En hoef alleen maar de huizenprijzen te kijken in Amsterdam. Er zijn buurten waar je 15 jaar geleden nog niet dood wilde worden aangetroffen. Daar betalen ze nou €6.500. €6.500 voor een vierkante meter. Ja, weet je wel, het is gebeurd. Ik accepteer gewoon, maar als jij mij gaat vragen, wat gaat er gebeuren? Hoe moet je nou, wat is nu de moeite waard voor jou? Dan zou ik zeggen, parkeer je geld op kort geld, krijg je 4-5% en wacht gewoon rustig op de dingen. Dat is eens wat ik zou kunnen zeggen.
Nou, 4-5, Kees, waar kan Hans dat maken? 4-5, dan wil ik het ook weten.
3,5-4% in Europa. Ja, 4,5. Ja. Dat is allemaal niet geweldig. Dat is niet meer in lijn met wat we gewend zijn geraakt. Maar dan parkeer je geld en dan wacht je rustig op de dingen die komen gaan.
Overigens, Hans met €40.000, ja, die moet geen risico nemen. Spreiden is belangrijk, met alle respect, Hans, maar geen risico's, niet in aandelen.
Je moet erna gaan denken. De financiële wereld moet weer terug naar de tijd dat er gewoon nagedacht werd over kansen en risico's en de balans daartussen. Ja. Daar zijn we echt nog lang niet aan toe. Tot die tijd ben ik echt extreem bescheiden. Maar ja, jij hebt...
Ik zie een paar mogelijkheden. Inderdaad, die deposito's op korte termijn, als je geen risico wil lopen, volgens mij kan je daar 3% op maken. Obligaties, als we verwachten dat op termijn de korte rente gaat dalen, dan zou obligaties aantrekkelijk kunnen zijn. En natuurlijk, Kees, het zal geen verrassing voor je zijn, private equity. Dan heb je met die waan van de dag niks te maken. Dat is een lange termijn belegging. Ja. Nou, eind 2024 zou echt een ideaal moment zijn om in te stappen. Toeval wil dat Antea dan net een nieuw fonds waarschijnlijk lanceert. Maar private equity, geef je nachtrust. Geen waan van de dag. En voor de lange termijn kan je daar toch een procent of 10 waarschijnlijk maken. Maar ook daar weer spreiding. Hans, met €40.000 moet je niet in private equity beleggen.
Ja, precies. Abonneer in je favoriete podcast app en volg ons daar. Want we zijn elke week gewoon te horen. Nog even, heren. Hebben jullie nog een goede nieuwjaarswens? Wat geven we de luisteraar nog mee?
Kees, begin maar.
Dan kun jij positief reinigen. Ja. Ik hoop voor u, beste luisteraars, dat onze politieke en maatschappelijke leiders in 2024 niet meer gaan buigen voor ieder suggestie tegenwind, maar hun rug recht leren houden.
Nou, ik heb een wens, Kees, voor mijn doelgroepen. Mijn doelgroep zijn de ondernemers. Die hebben hele zware jaren achter de rug. Die hebben eerst met hun nagels aan het ravijn gehangen in coronatijd. Hebben vervolgens overleefd en werden geconfronteerd met heel veel moeilijke marktomstandigheden. Met name die looneisen en die krapte op die arbeidsmarkt. Werknemers die na 3 maanden weer opzeggen. Allemaal ellende. Dus ik wens alle ondernemers weer meer lol toe. Lol is belangrijk. Lol en vrijheid. Dus de regelgeving moet verminderen. Belastingen graag omlaag. En zodanig dat we de snelle groeiers... Ik las in het FD dat snel groeiende bedrijven de meeste banen creëren in Nederland. Dat die weer meer ruimte krijgen en een mooie toekomst tegemoet gaan.
Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Abonneer je dus via je favoriete podcast-app. Luister elke week naar Robert en Kees, die opbeurende economische beslommeringen bespreken. En reageren kan via redactie@bnr.nl of via de Q&A op Spotify.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.